U mag in uw Bijbel gaan naar het overbekende vers, Efeze hoofdstuk 6, vers 4. En ja, Frans, ik moet toch zeggen dat er in de gemeente van Efeze kinderen aanwezig waren. Want Efeze hoofdstuk 6, vers 1 zegt, kinderen, wees je ouders gehoorzaam. En dan mag je toch met grote stelligheid aannemen dat er kinderen aanwezig waren. We hebben er geen bewijs van, maar waarom zou Paulus anders een brief schrijven naar kinderen? Om die persoonlijk aan te spreken. Dit ter ondersteuning en bemoediging van de fijne voordienst. Dank je wel. Genade, wat een rijk thema. Maar we zijn bij vers 4. En vandaag hoop ik doorheen dit vers te gaan. Niet het vers afronden. Maar ik hoop doorheen dit vers te gaan. Om daar volgende week nog eens op terug te komen. Om het inhoudelijk nog wat praktischer te maken. En wat meer inhoud en vorm te geven. En ik hoop... Dat is mijn gebed om het vol kerst af te ronden. Deze serie, en ik weet nog niet hoe het gaat, maar dat is mijn verlangen. Ik heb nog 4 predikingen na deze en ik werk daar hard aan om het gecondenseerd te maken, praktisch en ook verder invulling te geven. Maar laten we het vers lezen en we gaan er ook systematisch vandaag doorheen. We hebben natuurlijk al een aantal punten hieruit gehad, we hebben het eerst al gehad. Laten we het even lezen. Vaders. Wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. We hebben natuurlijk langdurig stilgestaan bij het eerste woord vaders. Ik heb daar ook wat uitleg gegeven. En de vorige keer hebben we ook stilgestaan bij wek geen toorn bij uw kinderen op. En vandaag gaan we inderdaad verder met voed hen op in de onderwijzingen en de terechtwijzingen van de Heere. Wel, het is overduidelijk, kinderen hebben onderwijs nodig. Kinderen hebben instructies nodig. Kinderen hebben terechtwijzingen nodig, zoals het woord hier ook omschrijft. Kinderen hebben training nodig, in de breedste zin van het woord. Ze hebben vermaningen nodig. En het gaat hier niet zozeer, in de woordkeuze die Paulus hier ook heeft, niet zozeer over scholing. In de zin van lessen volgen om inzicht te krijgen in de schepping van hoe God dit gemaakt heeft. Of hoe het functioneert, kunnen we beter zeggen. Paulus spreekt hier niet over scholing die we inderdaad in onze scholen krijgen. Over hoe de wereld waarin wij leven werkt en hoe het functioneert. Het onderwijs is om ons heen is vooral gericht op dat wij informatie bezitten en gaan bezitten. Het is memoriseren, het is onthouden, het is natuurlijk ook logische verbanden leggen, het is ook processen doorgronden, maar over het algemeen is het gewoon het bezitten van informatie, het vergaren van kennis en het opsommen van feiten. Kijk alleen al naar de quizzen die er zijn op tv. Niet dat wij dat hebben, maar dat is waar België onbekend staat. De quizzen met allemaal feitelijke kennis die ze op moeten rakelen. Als het gaat in de wereld over onderwijs, dan richten ze zich met name ook op de ontplooiing van het kind. Als je de zoekterm invoert van ontplooiing van het kind, dan zijn het allemaal basisscholen die als eerste naar voren komen op meneer Google. En dat wil ook laten zien dat er eigenlijk gericht is om de kinderen te stimuleren om hun talenten zo ver mogelijk te ontwikkelen. Om het hoogste potentieel eruit te halen. Om tot zo hoog mogelijke prestaties te komen. Als onze kinderen wel eens een keer op het, althans één, die zat op het college. En dat gaat mij niet om het college, maar die zat daar. En als hij een 6 had op zijn Frans, dan was het van, ja maar hij kan een 7. Hij heeft meer in zich. En als hij dan 2 rapporten later een 7 had, dan was het, ja maar hij kan meer. Hij kan wel een 7,5. Er is altijd een jagen naar prestatie. Meer weten, meer kennis. Om het kind zoveel mogelijk te ontwikkelen en te ontplooien. En zoveel mogelijk capaciteiten die erin zitten eruit te laten komen. Het creëren van kansen. Als een kind geen kansen krijgt, hoe noemen we dat dan? Kansarme kinderen of kansarme gezinnen. Maar de Bijbel, als het gaat over onderwijs, dan spreekt de Bijbel over iets heel anders. Bijbels onderwijs, en het onderwijs in de Bijbel is veel meer gericht op de vorming van het karakter. Als het gaat over training in de Bijbel, is dat vooral training in rechtvaardigheid. Niet om de leefwereld van het kind te doorgronden, maar dat het kind zichzelf gaat doorgronden. Geen studie van zijn omgeving, maar een studie van zijn eigen wezen. Zie, opvoeding vanuit Gods woord brengt hen en leidt hen en zou hen moeten leiden naar afhankelijkheid van God. Wel, dat is een zonde die erg moeilijk te zien is voor ons. Frans vroeg vanochtend van, zonde is niet altijd even makkelijk te zien. Denk eens in termen van niet afhankelijk leven van God en er gaat een wereld voor je open. Dan overtreden we niet een directe wet, maar schieten wij tekort voor de hoogste standaard om God overal bij te betrekken en afhankelijk van hem te leven, om continu onze hand in zijn vaderhand te leggen. Die opvoeding van onze, vanuit de Gods woord is om onze kinderen te leiden naar afhankelijkheid van God en niet tot autonomie en zelfgenoegzaamheid. En we zien ook natuurlijk, als we dan kijken naar de spreuken, is het niet alleen, is er ook een stuk wijsheid wat overgedragen wordt, maar de wijsheid is nooit losgekoppeld van God. We willen wijsheid overdragen. Je zou zelfs wijsheid zo kunnen formuleren. Wijsheid zodat onze kinderen leren te leven in Gods wereld met ogen gericht op hem. Feitelijk is dat een stuk wijsheid. Want het begin van de kennis, dat begint met God kennen. Ontzag voor hem hebben. Zie, een wijze leeft als eerste ook rechtvaardig. Een wijze is bezig met zijn karakter. Een wijze streeft daarna om het juiste te doen voor zijn hemelse Heer. En dit is de grootste nood van onze kinderen. Hierin ligt de grootste nood van onze kinderen. Want geen kind groeit daar zelf heen. Geen kind kan zelf die weg vinden. En elk kind aan zichzelf overgelaten, gaat daarbij vandaan. Zoekt autonomie en zoekt zelfontplooiing. Ze kunnen hun veters nog niet strikken, ze denken dat ze het kunnen, ze zitten te friemelen en te frutselen en je wil ze helpen en wat zeggen ze? Ja, graag. Nee. Ze kunnen de lepel nog niet naar hun mond brengen, maar ze hebben het gezien en ze zetten alles op alles om het te kunnen. En je wil ze helpen en het mondje dat blijft dicht van, ik wil dat zelf doen. Autonomie en zelfgenoegzaamheid. Elk kind loopt in dat opzicht verloren rond. Ga u eens mee naar Lucas hoofdstuk 19 vers 10. Lucas 19 vers 10. Als wij gaan zien dat onze kinderen verloren rondlopen, dat zij verloren zijn, dan hebben wij een schitterend Bijbelvers en een schitterende verlosser. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wie verloren is. Of zoals de NBG het zegt, want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Eigenlijk is dit een hele bijzondere manier van het omschrijven van een kind. Van een mens in het algemeen, maar vooral ook van een kind. Want wie verloren rondloopt, loopt gevaar. Nou, kijk naar kleine kinderen, die worden geboren, ze zijn volledig afhankelijk en er zijn een legio van gevaren waar ze zich aan blootstellen. Maar hun grootste zorg en de grootste verlorenheid ligt in het feit dat ze bij God vandaan gaan, zijn weg niet kunnen vinden en dat ze eigenlijk een groot gevaar zijn voor zichzelf. Wie verloren is, is een groot gevaar voor zichzelf. En op zich, om naar je kinderen te kijken vanuit het perspectief van ze zijn verloren, heeft een, in mijn optiek een enorme waarde. Er komt namelijk een grote mate van compassie en bewogenheid in onze harten naar voren. Als je kijkt naar een kind en je ziet hem als verloren, Ga dus mee, of paar bladzijden terug, kan ik beter zeggen. Lucas hoofdstuk 15. Waarom daar staan? Daar was het de Heer Jezus die drie parabels vertelde. En drie keer gebruikt hij een illustratie over verloren. Hij spreekt daarover de 99 schapen die hij achterlaat om die ene te gaan zoeken. Bid voor mijn emoties als u even tijd hebt. Maak er alsjeblieft even tijd voor. Ik worstel daar een beetje mee vandaag. 99 schapen die hij achterlaat om die ene te zoeken. En dan die vrouw, het penningske. Je kijkt naar iets materieels. 10 heeft ze er, 1 is er kwijt. Ze keert haar hele huis om. En als ze het gevonden heeft, dan nodigt ze alles en iedereen uit. Om feest te vieren, als illustratie. Maar de laatste is wel de langste, de mooiste en de meest pakkende. En hij spreekt dit naar farizeeërs. De farizeeërs kenden weinig genade. Wat we vanochtend in de voordienst mochten horen was een warme deken om ons heen. Maar de farizeeërs kenden geen genade. En de Heer Jezus gaat een parabel vertellen over een vader met 2 zoons. Dan leest u maar mee en ik sla een stuk over. Lucas hoofdstuk 15 vers 11 tot 24 is het geheel, maar we lezen. Ik sla daar een stuk of 6 versen over. En Jezus zegt dit en hij zeide, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. Nou, als je dit leest, dan moet je goed nadenken, dit was de meest brutale vraag van een zoon aan zijn vader. Ik bedoel, wie heeft het lef om zijn erfenis al te vragen als zijn vader nog leeft? En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Zoon, de jongste, dit is voor jou. En de oudste, dit is voor jou. En niet veel dagen daarna, vers 13, maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land. En verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. Nu deze jongste zoon, die verkoopt het deel van hem. Nou, dan moeten we niet denken dat verkoopt hij aan een derde die daar al direct mee aan de slag kan gaan. Nee, want de vader had het recht om er zo lang mogelijk altijd te blijven, zolang die leefde. Dus alles was wel verdeeld. Maar de vader was feitelijk nog de beheerder, voor zolang hij nog moest leven. Dus hij heeft daar een financierder moeten vinden, die inderdaad niet direct zijn rendement van zijn kapitaal kon krijgen. Want het zou nog altijd onder het beheer van de vader blijven. Dus hij zal het voor een weinig geld hebben kunnen verkopen. Het is niet een losse boerderij die hij zomaar kon en daar het volle pond voor kreeg, om het zomaar te zeggen. Maar we weten wat er gaat gebeuren. Er is een hongersnood en die jongen, die zoals de parabel verder gaat, die komt bij de varkens en die komt tot inkeer. En dan is het dit, vers 20. Hij komt tot inkeer. En hij stond op. En hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem... En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen, snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Breng het gemeste kalf, slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze... Mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover. Een zoon die dwaalde. Een groot gevaar voor zichzelf. Alleen hier kunnen we al preken over houden die veel diepgaander zijn dan hetgeen wat we nu aanraken of wat we nu naar voren halen. Maar moet je eens indenken, die jonge knul die teruggaat naar zijn vader, stinkend, vies, alles erdoor gejaagd, niets meer wat aantrekkelijk aan hem was, onverzorgd, maar zijn vader staat op de uitkijk. Zijn vader staat op de uitkijk om elke dag als het ware te kijken dat zijn zoon nog eens terug zou komen. En de vader rent zijn zoon tegemoet, een schande in die tijd. Iemand van een bepaalde status rent niet, trekt niet zijn kleed omhoog om nog eens te gaan rennen. Want hij ontmoet hem buiten de stad, dat is eigenlijk de gedachte. Hij rent hem tegemoet om eigenlijk de schande van de zoon op zich te nemen en hem daarvoor te beschermen dat niet eerst de rollers en de geruchten door het dorp gaan van hij is terug, de verloren zoon. Weet je het nog wel, dat hij gegaan is en alles verkocht heeft? Zijn vader rent hem tegemoet. En kust hem. En verwelkomt hem met genade. De Heer Jezus heeft deze parabel gegeven om de farizeeërs te laten zien wat genade is. En wat genade inhoudt. En waar een verloren zoon nood aan heeft. Zij hadden daar waarschijnlijk gestaan en wij met de farizeeërs. Laten we dat voorop stellen. Hadden wij niet eerder gedacht zo van, had ik het niet gezegd? Daar is hem weer. Het geld is op en nu komt hem weer bij paps. Zo'n man had, die zoon had geen nood aan ons oordeel of veroordeling. Zo van, je hebt het allemaal aan jezelf te danken, hè? Hij wordt niet verwelkomd met een dreigement van later zullen we het er nog wel eens over hebben. Niets van dat alles. Wat deze parabel ons leert, is zo belangrijk in de opvoeding. Dat een vader kijkt naar zijn kinderen als verloren en ziet dat zijn zoon of dochter nood heeft aan compassie. Aan begrip. Aan geduld. Nood aan een liefdevolle vader die zoekt. Een verloren kind, mensen, heeft nood aan genade. Hoe anders kun je leven? Zie, en ik denk, vooral dit punt, en ik zei dat net al, daarom sprak deze parabel mij ook zo aan als het gaat, en spreekt hij mij ook zo aan als het gaat over opvoeding, omdat namelijk in deze parabel we niet een kind zien die als het ware, kijken we er niet naar als een zondaar die Gods wet overtreedt, maar als een verlorene die dwalende is, die nood heeft aan om gevonden te worden, die nood heeft aan Christus. Oh. Als wij God meer gaan begrijpen in deze parabel, dan brengt dat een enorme hoeveelheid bewogenheid in onze harten. Dan maakt ons dat van binnen een zoekende vader. Een vader met begrip, een vader die op de uitkijk staat, een vader die verlangt naar zijn kind, die niet met de hamer van oordeel klaarstaat als de zoon weer komt om het vonnis te vellen. Maar die naar zijn hemelse vader kijkt en zegt, u bent zoekende, ik ben zoekende. U heeft uw zoon gegeven, die aan het zoeken is, laat mij een instrument zijn om mee te zoeken. Er is zo goed om te zien dat deze vader, en dat is natuurlijk in de parabel, is dat God als hemelse vader. Die is niet verbitterd. Dat zijn zoons tegen hem zeiden, of de jongste althans, ik wou dat je dood was. Ik wou dat je niet bestond voor mij. dan had ik het financieel makkelijker. Maar ik durf het toch te vragen. Die vader had verbitterd kunnen zijn. Deze vader had geen eens een relatie met geen enkel van zijn zoons. Hè? Want hij pleitte met de anderen en die kwam ook niet binnen. Die is net zo erg. Maar dat is voor een andere preek. Als deze vader vast had gehouden aan het onrecht dat was hem was aangedaan, had hij nooit geen genade gegeven, had hij niet op de uitkijk gestaan. Deze vader, de hemelse vader, die laat zijn kind niet in de kou staan, gaat hem tegemoet, ontmoet hem buiten de stad, beschermt hem aan alle kanten. Omdat hij altijd op de uitkijk stond. En dat een vader is die genadevol is en met grote barmhartigheid zijn zoon wil terug ontvangen. Voor ons als ouders zijn die zoveel lessen uit te halen. Hoe vaak kwetsen kinderen ons niet? Als u nog geen kinderen heeft of als ze eraan komen, uw eerste, ze kwetsen je. Ze stampen op je ziel. Wat een fantastisch beeld schetst de Heer Jezus hier. Maar de farizeeën die daar stonden te luisteren, hun mond zal waarschijnlijk niet verder open kunnen. Zo diep zal die gevallen zijn. Een vader die dat doet? Nooit! Want weet je het nog, ze hadden een andere vader. Johannes hoofdstuk 8. Daar hoeft u niet heen om, maar dat was, hun vader was de duivel. U mag er een, hè? Ergens rond de 30, 35 tot 44 is dat stuk als ik het uit mijn hoofd doe. Voor ons zit die zo'n wijze les in als het gaat over opvoeding van onze kinderen. Dit bewerkt zoveel bewogenheid in ons. Als we onze kinderen gaan zien als verlorenen. Ze lopen verloren rond. Ze zijn een gevaar voor zichzelf. Dan staan wij feitelijk dagelijks in ons huis op de uitkijk dat ze terugkomen bij onze hemelse vader. Dan richten we ons op hun noden. En waar hebben ze nood aan? Aan compassie. Aan barmhartigheid. Verloren kinderen hebben nood aan genade. Aan bescherming. Aan liefde en aan genegenheid. Een vader die zijn verloren kinderen zoekt, is exact het tegenovergestelde van waar we vorige keer bij stilgestaan hebben. Vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen. Verbitter uw kinderen niet. Een vader die op zoek is naar het verlorene, die op de uitkijk staat, die van verre zijn kinderen ziet aankomen en erheen rent met zijn armen open, hoe stinkend ze ook zijn, hoe vies ze ook zijn, hem kust. Dat is het tegenovergestelde waar we de vorige keer mee te maken hadden. Dat is de grote tegenstelling in dit vers. Je zou kunnen zeggen, dit is een mega contrast. De vorige keer heb ik u ook laten zien dat onze kinderen niet moeten frustreren. Niet moeten frustreren tot moedeloosheid. Niet moeten prikkelen tot woede. Niet moeten irriteren tot opstandigheid. En waarom? Omdat God dat van ons vraagt. Ja. Helemaal mee. Maar het helpt het kind ook niet. Onze kinderen prikkelen tot woede. En opstandigheid is slecht voor het kind. Een verloren kind kunnen we heel gemakkelijk verbitteren als we geen genade verlenen. In die parabel van de verloren zoon waren het juist de farizeeërs waar de Heer Jezus najaagt en achteraan gaat. Omdat dat juist degene waren die hun kinderen verbitteren. Die waren erop uit om hun kinderen te veroordelen als ze de wet hadden overtreden. Geen van de farizeeërs kon de reactie van de vader volgen. Een vader zou normaal gesproken zijn kind geweigerd hebben, letterlijk in de kou hadden laten staan. Zijn blik niet waardig gegund als het op deze wijze, zoals de Heer Jezus de parabel opbouwde. In die cultuur bij de Joden was dat niet meer te ontvangen, zo'n zoon. Waar heeft een kind genade aan, of een nood aan genade? Genade. En het grote contrast vinden wij in het eerste woord. Maar. Staan we niet altijd bij stil, maar in de Griekse tekst. En daarom heb ik daar ook eens even bij stilgestaan. Omdat maar namelijk het woord is wat een enorm contrast aangeeft. Tussen het voorgaande en het volgende. Tussen wat niet moet en wat wel moet. Wat slecht is voor het kind en wat goed is voor het kind. Wat God niet eert en wat God wel eert. Maar geeft feitelijk is een woord wat een compleet contrast geeft in de Griekse tekst. Het totaal tegenovergestelde. Oftewel, wat nu volgt, maar. Nou volgt er iets dat goed is voor het kind. Wat het kind opbouwt. Wat het kind genade geeft. Wat tot zegen voor het kind is. Dit is hetgeen wat nu gaat volgen, waar wij onze kinderen mee dienen. Staan we denk ik niet altijd bij stil. Maar alles wat nu gaat volgen, is hetgeen waar we onze kinderen mee dienen. U mag eens gaan naar Filippenzen, het is maar 2 of 3 bladzijden terug, denk ik. Oh, nu zat in Lucas. Hè. Filippenzen hoofdstuk 2. Hele belangrijke versen. Vaak denken wij namelijk dat opvoeding aan ons gegeven is als een opdracht. Ik had niet de indruk dat de vader die op de uitkijk stond naar zijn verloren zoon, dat hij daar stond omdat iemand hem de opdracht had gegeven. Dat hij daar stond om zijn taak te vervullen. Hij stond daar omdat het zijn hart was. Het innerlijk wezen van God, die zijn zoon zond om het verlorene in deze wereld te zoeken. En hij heeft ze gevonden. En hij is ze nog steeds aan het vinden. En hij zal ze vinden. Maar waarom is dit eigenlijk zo belangrijk, dat woordje, dat contrast? Omdat alles wat hier namelijk navolgt, dienstbaarheid is naar de kinderen. En zo zien we dat niet vaak. De vader die op de uitkijk staat en hier dan de opdracht heeft van maar, die zoekt naar het verlorene, die dient zijn kinderen daarmee. Opvoeding van kinderen is feitelijk onze dienstbaarheid naar onze kinderen. Filippenzen 2, 3, 4. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achten dan zichzelf. Dit vers is ook van toepassing in de opvoeding naar onze kinderen. Opvoeding is niet een opdracht, mensen, die wij maar uitvoeren. Opvoeding is onze kinderen dienen met de grootste nood die zij hebben, om die in te lossen. Nood aan genade, nood aan onder of aan terechtwijzingen zoals hier ook staan. Nood aan onderwijzing. Er is onze dienstbaarheid. Ik ben ervan overtuigd dat wij als ouders de opvoeding van onze kinderen niet meer zien als dienen van onze kinderen. Of niet altijd in ieder geval. Wij zien het eerder wat ik al zei als gehoorzaamheid aan de Heer. Ja, ik moet mijn kinderen opvoeden in de terechtwijzingen van de Heer, in de tucht van de Heer. Dat zegt de NBG hier. Maar we zien opvoeding niet snel genoeg als dienstbaarheid. Maar als wij het gaan zien als dienstbaarheid, dan doen we dat ook veel meer in afhankelijkheid van onze hemelse Vader. Ik bedoel, is het niet onze eigenschap als we wederom geboren zijn dat we anderen willen dienen? We vinden het soms jammer dat we punt 1 lichamelijk niet meer kunnen. Dat we zelf ook verantwoordelijkheden hebben die we uit moeten voeren thuis of elders. We zouden meer willen dienen, ons hart gaat uit naar dienen. En als wij eens een keer een mogelijkheid zien om te dienen en we krijgen die mogelijkheid niet, zijn we wel eens verdrietig. Heer, we hadden zo graag gediend, maar dat schijnt niet te lukken. Ze nemen het niet aan. Opvoeding, lieve mensen, is ons dienen van onze kinderen. Daar dienen wij onze kinderen in. Als kinderen van de Heer zijn we nooit uitgediend. We bidden voor kracht als we in onze bediening staan. Oh, dit is een mooie bediening, de opvoeding van kinderen. Daar dienen wij onze kinderen in. Waarom is dit ook wel zo belangrijk om te zien? Opvoeding zouden we zelfs zo kunnen omschrijven. Laat ik het zo eens formuleren. We zouden opvoeding kunnen omschrijven als het zoeken naar mogelijkheden om onze kinderen te dienen. En dan wel in een Bijbels kader. Hè? Opvoeding is continu zoeken naar de mogelijkheid om onze kinderen te dienen. Waar we ook zijn. Hun nood voorop. Ze zijn verloren. Wat is hun nood? Hun nood is Christus. Overal vind je hem. Overal zijn illustraties. Jezus hoefde nooit lang na te denken waar hij zichzelf kon vinden. Waar hij de Vader kon reflecteren. Overal had hij illustraties van. Overal vond hij iets. Het kaf van het koren scheiden. Overal. O, ouders, dit moet ons motiveren. Dat het een opdracht aan ons gegeven is om het goede te doen voor onze kinderen. Dat de opvoeding die de Heer aan ons toevertrouwt, dat dat goed is voor onze kinderen. En dat het gericht moet zijn op hun nood. Daar dienen wij de kinderen in. Het hele proces van opvoeding is iets positiefs voor onze kinderen. Hiermee ondersteunen wij onze kinderen. Hiermee jagen wij hun, nee, dat kan ik beter anders zeggen, hiermee zoeken wij hun als verlorenen. Dat is alles wat je doet in de terechtwijzing en onderwijs. Op zoek naar hun. Dat is het grote contrast met de vorige keer. Als ouders mogen wij dienen. Mensen, als we genieten van dienen en anderen te dienen, geniet van het dienen van je kinderen. Geniet ervan. Als iemand zegt, ik heb geen bediening, just look around. Frans zei het vanochtend nog. Alle stoelen die leeg zijn, er zal een kinderkopje zitten. Nu natuurlijk anders, maar. Ja. Maar er is ook wel een opdracht gegeven. Het zijn ook de vaders die de opdracht hier krijgen. En vandaag, als we dan verder gaan naar het gedeelte in Efeze, dan zien we ook inderdaad dat de opdracht gegeven werd aan de vaders om de kinderen op te voeden in de onderwijzingen en de terechtwijzingen van de Heren. Hier ligt een opdracht en vandaag ga ik hier eigenlijk gewoon doorheen de tekst om hopelijk de volgende keer ook terug te komen om gewoon eens te stil te staan en het eens praktisch te maken van wat moeten we nu onze kinderen onderwijzen? Waar leggen we accenten in het onderwijs? Om het ook praktisch te maken, niet gewoon zeggen oké, fijn, we moeten onze kinderen onderwijzen. Ja wat, de Bijbel, wow, dat is een dik boek. Waar beginnen we? Waar eindigen we? Hoe doen we dat? Dus vandaag ga ik hier wat, je zou kunnen zeggen, wat meer overheen om de volgende keer gewoon meer praktisch terug te komen. Maar er is een opdracht en dat zit ook weer in een Grieks woord, het is voed hen op. Dat is in het Grieks één woord, voed hen op, dat is een opdracht. En het woord spreekt eigenlijk over, in deze context, en dat zien we ook wel terug, want er zijn wel meer contexten waar het gebruikt wordt, in hen groot brengen of hen op te brengen. In het Engels wordt er wel zo'n mooi woord gebruikt, bring them up. Ja, we hebben al gauw dat we zeggen volwassen, ja, maar dat is niet helemaal wat het bedoeld wordt. Is het matuur, dat is niet helemaal wat het bedoeld wordt. Het is het totale wezen van het persoon, fysiek, emotioneel en rationeel, wat groot gebracht moet worden. En natuurlijk ook het geestelijke aspect. Want het woord omschrijft alle facetten van het leven. Alle facetten. En dat klopt ook wel. En waarom? Het totale kind is verloren. Het totale kind heeft onderwijs nodig. Het totale kind moet op Christus gericht zijn. De heerschappij van Christus gaat niet alleen maar over een deel van ons leven. De heerschappij van de Heer Jezus Christus als Heer en Verlosser is voor heel ons leven. Het gaat erom dat de kinderen ook lichamelijk opgroeien. Dat ze hun lichaam voeden. Ja, dat zit ook in deze tekst. Maar ook dat we emotioneel, of dat we zorg dragen voor hun emotionele leven. Voor hun innerlijk hart. Dat we ook hun wijzen op de gevaren die daarin zitten. Hun aansporen om de Heer lief te hebben. Ook hen tuchtig in liefde. Zit ook in het woord. Vaders worden hier als het ware in deze zin direct aangesproken, die als hoofdverantwoordelijke zijn, maar ook de moeders zijn verantwoordelijk. Want in het eerste vers vinden we ook inderdaad de opdracht van de kinderen om gehoorzaam te zijn aan de ouders. Dus in de hele context, en gehoorzaam je vader en moeder. Het eerste gebod met een belofte. Dus het is niet zo dat de context niet spreekt over moeders. Het spreekt daar rijkelijk over. Maar de vaders worden hier gezien als hoofdverantwoordelijke om hun kinderen groot te brengen, op te brengen. En dan gebruikt Paulus twee woorden, voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing. Twee woorden. Niet dat er heel veel nuanceverschil is, maar toch ga ik wat onderscheid maken. En er is ook wel een klein beetje onderscheid te maken. Het eerste onderwijzing is paideia. Dit geeft ook meer aan dat het een overdracht van kennis is. Maar het is rijker, want dit is het woord dat bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 12, dat stuk wordt gebruikt waar het spreekt dat een vader, en dat spreekt dus over een hemelse vader, zijn kinderen tuchtigt. Zoals aardse vaders ook hun kinderen tuchtigen. En dat is niet plezant voor een tijd en een seizoen, maar als onze hemelse vader dat doet, dan is dat voor een eeuw goed. Maar het woord tuchtigen daar, in die hele context, wordt elke keer met paideia gebruikt. Dus het is niet alleen, en dat zie je ook in dit vers, het is niet alleen onderwijzing, er zit ook dat stukje tucht bij in. De NBG vertaalt het woord ook in deze context, in Efeze hoofdstuk 6, als tucht. Ja, als ik de NBG lees, dan staat mijn voeten op in de tucht. Ja, zo kun je het woord vertalen. Het is wat breder. Dit is ook het woord waarin 2 Timotheus 3 vers 16, als het gaat over de schrift, alle schrift is geïnspireerd en goed om. En dan is een van die woorden daar op te voeden in gerechtigheid. Op te voeden. Paideia. Hetzelfde woord. Instructie. Het is feitelijk, als je dat zo kan zeggen, het is instructie vanuit Gods woord. En aangevuld waar nodig met tucht. Om hun daarbij te houden en bij te brengen. Dat is het eerste woord. Het tweede woord is terechtwijzing. Dat is een erg goede vertaling trouwens. Hoor. Dat is een erg goede vertaling, terechtwijzing. Maar laat ik het eens wat uitleggen. Maar dit is eigenlijk een woord wat een samenstelling is van een woord. En het eerste richt zich op de gedachte van een kind. Op zijn mind. Op zijn gedachte, op zijn denken. En het tweede woord wat eraan vastgekoppeld is, dat zegt van, daar ga je plaatsen. Dus feitelijk is het tweede woord, is in het denken plaatsen. Het is daar neerzetten. Dit is wat je eigenlijk ook wel terugvindt maar dit is eigenlijk wat je kan zien in het boek Spreuken. Het is allemaal gericht op het vullen van het verstand. Luister naar mij, dit moet je doen. En dit is natuurlijk, dat zit veel meer gericht op het hart. Het is niet alleen maar het denken, maar als het gaat over onderwijs, dan is dat altijd als eerste gericht op het denken, om vervolgens natuurlijk het hele hart te beïnvloeden. Ja. In 1 Korinthe 10, 11, en ik heb de referenties er wel bij gegeven, maar ik ga ze niet opzoeken. In 1 Korinthe 10, 11 wordt het ook omschreven als een waarschuwing. Het woord is waarschuwen. Het is niet alleen maar instrueren wat juist is of terechtwijzen, maar het is ook waarschuwen. En Timotheus of Titus 3:10 is het een vermaning om terecht te wijzen. Een straffe vermaning. Dus je ziet dat het woord inderdaad ook, je zou kunnen zeggen, best wel breed is. Het is vooral ook gericht om gedrag te veranderen vanuit het hart. Het is niet zozeer advies, het zijn instructies en terechtwijzingen om te corrigeren. En als je gaat kijken, dan hebben deze woorden een redelijk grote overlap. Ik bedoel, wat voor nuanceverschil zit er nu in? Niet heel veel, maar ze vullen elkaar aan. Onderwijzing, zou je kunnen zeggen, is meer de training van de opvoeding. De training waarbij de kinderen ook tucht en straf ontvangen. Zoals in Spreuken 13:24. Nou, die mag u even opzoeken. 13:24. En in de Spreuken vind je dat zo vaak dat er ook gesproken wordt over tucht, over de roede. Of hier dan, hoe wordt het hier vertaald, stok. Ah, dat is een redelijke vertaling. is niet wat we vandaag om ons heen zien. En wat niet echt meer geaccepteerd wordt, getolereerd, ook niet door de psychologie, om een psychologische tik te geven. Maar het is een prachtig instrument in de hand van de Heer. Om het kind te corrigeren en te laten zien waar het niet heen moet gaan. Om ongehoorzaamheid te vermijden en om gehoorzaamheid te stimuleren. Dat is het. Wie zijn stok, Spreuken 13, 24, wie zijn stok spaart, haat zijn zoon. Wie hem lief heeft, streeft naar vermaning. En het woord is daar eigenlijk tucht voor hem. Zie je, dan zie je eigenlijk die vermaning, tucht, het ligt de hele tijd, het is die correctie. Het is die correctie vanuit liefde. En als je dat dan ziet als een vader die kijkt naar het verlorene, dan is het niet dat je hem straft omdat hij zondaar is, maar omdat hij verloren is. En het tweede woord wat we hier hadden, terechtwijzen, spreekt veel meer over het verbale. Kennis inbrengen in het verstand. En dit is eigenlijk waarom ik ook net de inleiding ook gaf, dat het zo, ik zou bijna zeggen, soms een gezonde manier is om naar je kinderen te kijken. En ik wil echt niet zeggen dat het de enige manier is, want de Bijbel geeft veel meer manieren om naar je kind te kijken. Maar dat het een heel praktisch punt is om naar onze kinderen te kijken als verloren. Als een schaap die verloren rondloopt. Om hen te benaderen als een verloren zoon. Ik bedoel, geen vader heeft vreugde om zijn kind te tuchtigen. Als hij daar vreugde aan heeft, kan het maar om één ding zijn. En dat is dat zijn woede en agressie op het kind bot te vieren. Want dat is wat de Bijbel weer compleet veroordeelt. Geen vader die zijn zoon, die zijn verloren kind ziet, verlangt ernaar om hem te tuchtigen. Maar als wij dat zien, dan, wat ik zo straks ook zei, dat cultiveert bij ons een bewogenheid in het hart. Om te trainen vanuit de compassie van de Heer Jezus Christus. Om hen inderdaad ook te zien en te zeggen van, je bent verloren, je loopt verloren rond. Ik wil je sturen. Ik wil je sturen. En de wet is daar gegeven als een tuchtmeester tot Christus. En ik ben een handhaver van de wet. Niet dat jij de wet niet mag overtreden. Daar is genade. Je bent verloren, je moet naar degene toe om je te laten vinden. Je moet je laten vinden door Christus. Dat geeft een heel ander perspectief in de training, in de opvoeding, in de tucht, dan welk ander perspectief ook. Verloren kinderen, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, mensen. Verloren kinderen hebben nood aan compassie. Verloren kinderen kunnen alleen maar door genade gered worden. Genade is het sleutelwoord in alles bij verloren kinderen. We hebben het vanochtend weer gehoord. Het is genade en genade alleen. Hoe anders kunnen wij tot de Heer komen? Het is niet de genade van Maria. Er is de genade van Jezus Christus. Er staat niemand tussen ons en de Heer in. Onze verloren kinderen moeten wij bij de Heer brengen. We moeten feitelijk tegen onze kinderen zeggen, laat je vinden. Laat je vinden. Als ik je terecht wijs, als ik je onderwijs, als ik je tuchtig. Dat is alleen maar om te zeggen, laat je vinden. Door Christus. Ze hebben nood aan genade. Dat is de genade van de Heer Jezus Christus. We hebben het contrast, we hebben de opdracht en als laatste geeft Paulus in dit vers ook nog eens de oriëntatie. De laatste woorden van deze zin, voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Here. Opvoeding heeft een heel duidelijk doel. Opvoeding heeft een heel duidelijk eindpunt. Opvoeding heeft een heel duidelijke oriëntatie. Het is altijd gericht op Christus. Dat betekent niet dat je alleen maar de vier evangeliën leest. Hè? Niet alleen maar de teksten pakt uit het Oude Testament en het Nieuwe, die spreken over Christus. Dat is niet het punt. Maar het eindstation is altijd Christus. En niet elke preek eindig ik met Christus. Maar als je een totaal bouwwerk bekijkt, voordienst van alles, alle keren dat we zijn en alle predikingen, dan is het altijd Christus die ons, dat ons einddoel is. Dat is de oriëntatie, ook bij de opvoeding. Zie, als je gaat kijken naar de ontplooiing van het kind, wat ik in mijn introductie zei, om daar zoveel mogelijk uit te halen, staat het kind centraal. Om maar zoveel mogelijk kennis in je kind te proppen en zoveel mogelijk uit te laten komen wat erin zit. En dan nog niet eens ongerechtigheid, maar aan capaciteit en vermogens. Is puur kindgericht. Het kind staat nooit centraal in de opvoeding. In de opvoeding staat het einddoel en de oriëntatie is altijd Jezus Christus. Altijd Jezus Christus. Zie, en ons is opvoeding ook niet om onze kinderen zo dicht mogelijk bij de wet te houden. Er zijn mensen die inderdaad, en daar zit niet alles verkeerd in, begrijp mij goed. Om inderdaad te zeggen, ja, maar we willen dat onze kinderen moreel wandelen. Ja, dat klopt. Maar een handtekening zetten onder, ik blijf heilig en rein. En totdat ik getrouwd ben, dan zal ik intimiteit hebben met de persoon, de man of de vrouw die de Heer voor mij heeft. Om dat te ondertekenen is fijn, is goed. Maar als dat niet eindigt bij de genade van de Heer Jezus Christus, schiet het tekort. En nu vraagt u zich misschien af, Erik, waar vinden we dan Christus als eindstation? Voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing. De onderwijzingen en de terechtwijzingen zijn altijd Christus gecentreerd. Dat is waar Paulus het inlegt, in die twee woorden. Maar er is meer in de oriëntatie die Paulus hier geeft. Want namelijk als je gaat kijken in die laatste woorden, in de onderwijzingen en de terechtwijzingen, wat staat er dan? Van de Heer. En hier zit zo'n mooi concept in. Dat feitelijk, en dan gaan we terug naar de zin, vaders voet, en dan haal ik dat negatieve stukje er even uit, vaders voet uw kinderen, voet hen op in de onderwijzingen en de terechtwijzingen van de Heer. Dit is wat daar hoofdzakelijk mee bedoeld wordt. Dat de Heer Jezus achter de Vader staat, de aardse vaders, en zegt, dit is wat ik wil dat jij doet voor die kinderen. Doe het in opdracht van mij, maar doe het op mijn manier. Geef de onderwijzingen, geef de tucht, geef de instructies die je van mij ontvangt, op mijn wijze, op mijn manier. Sta als mijn vader te kijken. Zoek het verlorene. Op mijn manier. De vaders krijgen feitelijk het mandaat van de Heer Jezus. Om zijn werk te doen en uit te voeren. Vaders zijn, en moeders ook, zijn daarmee het instrument in de hand van de Heer om het verlorene bij hem te brengen. Daarom is die parabel ook zo belangrijk. Een vader die staat en die kijkt naar zijn verloren zoon dagelijks. Dat is onze taak als vaders. Om te zeggen van, Heer, dat bent u, zo wil ik zijn. Dat is wat u zegt, dat wil ik zeggen. Zijn dat uw terechtwijzingen? Dat zijn mijn terechtwijzingen. Het zijn de terechtwijzingen en het onderwijs van de Heer. Wat een mooi iets. Met grote compassie en bewogenheid kijken wij op dezelfde wijze, dat is ons streven, op dezelfde wijze naar onze kinderen als de Heer Jezus. We geven hen precies dat wat de Heer voor hen heeft. Ik zou bijna zeggen, vaders en moeders, streven naar om een bruikbaar instrument te zijn in de hand van de Heer. Geef zijn instructies en meer niet. Streef naar, en misschien zou ik het zo kunnen verwoorden. Een vader, streven naar een vader te zijn die bewogenheid heeft. Die liefde geeft. En die genade leeft. Dan ben je een instrument in de hand van de Heer. Maar ik heb nog een vraag nu. Kent u de Vader? Bent u al gevonden? Bent u al gevonden? Als u hier zit en u bent nog niet gevonden, dan is mijn vraag, laat u vinden. Laat u vinden. Er is een hemelse Vader die op de uitkijk staat, die u meer dan verwelkomt, die u tegemoet rent. Laat u vinden. En doe het nu. Kom thuis. Kom thuis, waar u geliefd bent en waar genade is. Vader, onbegrijpelijk, zoals we u ontmoeten in die parabel. Onbegrijpelijk, Heer, wat genade is. Het is niet meetbaar, want het is oneindig. Heer, ik kan me nog herinneren dat ik voor met mijn voeten aan de oceaan stond, of welke zee het ook maar is, Heer, waar we aan de horizon alleen maar water zien. Maar we weten, Heer, dat elke oceaan, hoe groot die ook is, een grens heeft. Uw genade, Heer, naar uw kinderen, is grenzeloos. Heer, wat hebben we vanochtend mochten dineren aan een parabel, aan een vader die een voorbeeld is, waar zo'n groot contrast in zit met hetgeen wat we vorige keer zagen, Heer. Dat u als vader ook aan ons als vaders de opdracht geeft om onze kinderen op te voeden, maar dat zo te doen, zoals u dat doet. Dat wij onze kinderen gaan zien als verloren. En dat wij onze terechtwijzingen en onderwijs ook zo richten, dat we alleen dat geven wat van u komt, Heer Jezus, om ze terug te brengen bij u. Heel eenvoudig, mogen wij gewoon een instrument zijn in uw handen om uw kinderen op te voeden tot uw eer, op uw wijze. En dat ze thuis mogen komen bij u, Heer. Dat is ons grootste verlangen. Dat ze gevonden mogen worden door u. In Jezus' naam. Amen.